Hé, hey, jongens. Ik vind het warm. De ramen zijn open, maar ik heb het warm. Ik weet niet wat het is, man. Huh? Nou ja, goed. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Mooi weer, slecht weer. Wij prijzen de Heer. Man. Goed, we gaan vandaag naar de Filippense brief. En daar gaan we weer verder met ons onderwerp, de geestelijke zegeningen. Onze geestelijke zegeningen die we hebben. En die vinden we in de brief van de apostel Paulus. Dus we lopen ze allemaal even door. En de kern is natuurlijk Efeze 1:3-7, dacht ik uit het hoofdstuk een beetje, waar we ze vinden. Maar goed, van daaruit lezen wij natuurlijk ook alle brieven in de wetenschap dat wij alle geestelijke zegeningen hebben. Dus allemaal geestelijk, in hemel en in Christus. En van daaruit lezen we ook in Filippenzen. In elke brief kunnen we natuurlijk dingen daarover vinden. Dat je zegt, nou dat is ook een geweldige zegening, een geestelijke zegening voor mij nu in het leven wat ik nu leid. Nou, in Filippenzen hebben we vorige keer, was dat vorige keer al over Big Love toen? Of, ja, hè? Dat is 2 weken geleden alweer. Hè? Oh ja, want ja, vorige week heb jij gesproken. Dus ja, dus we gaan nu verder met Efeze 3 vers 20, daar ben ik vorige keer toen ook geëindigd. Dat gaat. Hè? Filippenzen, ja? Zei ik wat anders? Filippenzen. Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ja, vader, wil u danken dat wij hier bij elkaar zitten. Zolang we nog in dit gebouw kunnen, vader. We bidden ook, vader, dat we een goede samenkomst mogen hebben. Maar vooral dat uw geest ons licht geeft over op het woord. Dat we mogen gemotiveerd worden daarvoor. Door vermaand en ook laten we ons laten daardoor veranderen, vader. Want dat is toch waarom we bij elkaar komen. Niet alleen om kennis op te doen, want kennis dat maakt ons opgeblazen. Dus dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons. En dat vragen we ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou ja, en de kennis van dat wij worden opgenomen, dat is natuurlijk een geweldige, heerlijke boodschap. En ik heb daar vorige keer al iets over gezegd. Onze wandel, spreekt natuurlijk over het lichaam van Christus, hè. Die is in de hemel. Dan heb je zo'n geestelijk iets, hè. Want de wandel van Israël zal op aarde zijn met de wetten van het koninkrijk. En dat was al ten tijde van de Heer Jezus, toen hij op aanliep. Alleen toen waren het natuurlijk de wetten van de Romeinse overheid. Maar het zal pas eenmaal rechtvaardigheid zijn. De eeuwige gerechtigheid waar Daniel over spreekt, die zal op aarde gevestigd worden. En dat wordt door de Heer Jezus Christus gedaan. En dat is pas in het koninkrijk. En dan zullen ze onder die wetten van het aardse, zichtbare, tastbare koninkrijk zullen ze moeten functioneren. Maar wij zitten ook in een koninkrijk, wat is gezet in de hemel. En wat heb je aan een koninkrijk? Zonder wetten, zonder regels. God is geen God van wetteloosheid, maar van vrede en van orde. Niet van chaos. En wij hebben onze zondige natuur nog, dus wij leven hier op aarde, maar onze wandel is in de hemel. Dus wij vallen onder de hemelse leefregels. En daarom zegt Paulus natuurlijk ook dat wij moeten de dingen bedenken die boven zijn, niet die op aarde zijn. Dan kan je misschien wel denken, ja, maar dat is de Heer Jezus, die praat toch ook over de hemelse dingen. De Heer Jezus praat niet over, we gaan naar de hemel. Die praat niet daarover. Een Jood, die had maar één gedachte, mijn eeuwig leven is hier op aarde, in het koninkrijk. Kijk naar Matthäus 5. Dat zijn de wetten van het koninkrijk. Dat zijn die zalensprekingen, ja. Maar onze wandel, en dat is heel wat anders, dat is het lichaam van Christus. En die is nu, dat is mijn nieuwe positie, en daar val ik onder. En die zijn natuurlijk onzichtbaar, maar ik kan ze wel lezen in de Bijbel. En dat lees ik in de brieven van de apostel Paulus. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het plan van God dat hij heeft, wat in hemel is en wat op de aarde is. En wij leven in deze bedeling der genade. Het is uniek. Het duurt nu al 2000 jaar lang, we weten niet hoe lang het duurt, maar het duurt al langer als dat Israël onder de wet was. Want het was iets van 1600 jaar tot Christus kwam. De genade is nu al 2000 jaar dat die aangeboden wordt voordat de toorn gaat komen. En dus wij leven in een unieke tijd. Wij leven in het bedenken der genade dat God dat plan heeft dat hij ons eenmaal gaat zetten in de hemel daar. En dat aarde zal door Israël geregeerd worden over de heidenen en wij over de engelen. Dus dat is eenmaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Efeze 1 vers 10 spreekt erover, dat hij alles weer in Christus terug gaat brengen. We zijn niet bezig met twee plannen door elkaar heen. Veel christenen doen dat zonder dat ze het in de gaten hebben, omdat ze het worden waar natuurlijk niet recht snijden. En dan krijg je die verwarring. En dan krijg je ook dat mensen gaan aards denken, omdat ze zien de Heer Jezus letterlijk op aarde lopen en die moeten we volgen. Maar Christus leerde de wet. En dat is, dan moet jij het doen. De genade is genade, die geeft het. Ja, hij heeft het aan ons gegeven en we hebben de geestelijke zegeningen en hij moet het in ons doen. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. We zijn op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar wacht de hele schepping op. Dat eenmaal vrede, gerechtigheid zal heersen. Maar onze plaats is eeuwig waar in de hemelen. Dus vandaar, daarom is mijn wandel is nu reeds al daar. Ik ben nu eigenlijk aan het investeren voor in de toekomst. Eigenlijk is mijn leven, jullie leven, één grote test voor God. Van je capaciteit voor de taak die je straks gaat krijgen als we met Christus gaan regeren. Dat ga je nu, ben je nu aan het bewijzen is misschien niet goed woord, maar dat ben je nu al laten zien, ja, wat jouw capaciteit zal zijn voor straks. Ja. Dus ja, en dan zien we ook, dan verwachten wij hem. Van waar wij ook de zaligmaker verwachten. Dus wij weten, misschien niet tijdens mijn leven, maar ik verwacht hem wel, want hij kan elke dag komen in de lucht. Misschien vandaag, misschien morgen, misschien over 5 of misschien over 10 jaar, ik weet het niet. Ik weet wel dat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Op een gegeven moment stopt God met deze bedeende genade. En dan worden wij opgenomen. Ja, en dat verwachten wij. Dan zeg je, ja, maar dan ga ik dan dus, misschien ga ik wel dood. Dat heb ik voor niks verwacht. Nee, want je gaat het meemaken. Ja, we gaan het meemaken. Of je nou in de opname gelooft of niet. Je gaat het meemaken, want dat is mijn hoop. Ja, als het raam dicht moet, toch het. Dat is lekker juist, hè. Dus dan zie je, want dat is het moment dat ik mijn nieuwe lichaam ga krijgen. Daar spreekt vers 21 ook over. Dat opstandingslichaam. En dan is die verlossing compleet. Dus tuurlijk verwacht ik hem, gelukkig wel. Want dan is het compleet. Dan komt hij mij halen. Maar wacht even. Als je de hele Bijbel leest, dan zijn wij niet de enigen die de Heer Jezus Christus verwachten. Ja? Want als je kijkt in Lucas 21 vers 25. Je kan het voorlezen, je kan zelf ook even meebladeren ernaartoe. Maar dan zie je de verwachting van het volk Israël, wat de Heer Jezus aan hun leert. Want Christus vertelt over de toekomst die komen gaat. Hij vertelt ook over de grote verdrukking bijvoorbeeld. Maar in Lucas 21 vers 25 dan zegt hij: en er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid. Als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Dus de hele aarde zullen overkomen. Van de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En dan zegt hij dus tegen hun: als hun nu deze dingen beginnen te geschieden. Dus als je deze dingen ziet gebeuren, ja, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Zie je dat? Dus wat is het verschil? Zij moeten dingen zien die hij hier omschrijft. Je kan in Openbaring er ook over lezen. En als je dat soort dingen ziet gebeuren, dan weet je dat hun verlossing, dat weet Israël, dat hun verlossing nabij is. Nou, wat is dan die verlossing? Nou, dat Christus komt en ze in het koninkrijk op aarde gaan brengen. Dus, ja, ze verwachten hem pas nadat ze zien wat er gaat gebeuren. In Openbaring lees je daar heel veel over. Dan zie je allemaal wat die tekenen zijn. We hebben natuurlijk nu ook hier een aardbeving en is daar een aardbeving. Maar dat is niet het aardrijk. En wat denk je van de krachten in de hemelen? De maan zal rood worden als bloed. Allerlei gigantische natuurverschijnselen in de hemelen, hè, in het sterrenrijk. Nou, je weet, als de maan of de zon één plaats verschuift, dan hebben we al een probleem op aarde. 1 graad, ik noem maar wat. Dus dat is heel iets anders als hoe wij hem gaan verwachten. Want in Zacharia staat ook dat zijn oervoeten zullen staan op de olijfberg en die zal gespleten worden. Dat is als hij komt. En waar zullen zijn voeten dan staan? Op de aarde. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Letterlijk, dat is zijn tweede komst, noemen we dat. De eerste komst is natuurlijk, toen kwam hij als een lammetje. In liefde, als een dienstknecht om daar te sterven voor zijn volk. Maar de tweede komst is, als hij naar beneden komt, dan komt hij als de gerechtige. Dan komt hij oordelen, gaat hij oorlog voeren en dan gaat hij zijn vijanden gaat hij vernietigen. Dat is zijn tweede komst. Dus ja, wacht eventjes. Dus zij verwachten hem dan, dus als ze dat zien. Maar hoe verwachten wij hem? Nou, wat zegt 1 Thessalonicenzen 4? Dat hij zal naar beneden komen en dan zullen wij samen met degenen die al reeds gestorven zijn, die zijn ook opgestaan, dan zullen wij met hun tezamen de Heere tegemoet gaan waar? In de lucht. Dus dan gaan wij omhoog. Dus mijn verwachting, wacht even, let op hè. Wij verwachten hem daar, dat hij ons komt halen, maar wij gaan wel naar hem toe. En dat kan, in 1 Korinthe 15 zegt hij ook, in een ogenblik. Ja, zullen wij verantwoorden, krijgen we een nieuw lichaam. Ik vind het wel mooi dat woord. In een ogenblik. In een blik van het oog. In het Engels hebben ze het ook wel eens over een twinkeling of een eye. Maar als je zegt, ik wierp een blik op, dan doe je even een blik. Kijken of zien is, dit is kijken. Maar een blikwerp is zo. Dat gaat heel snel. In een ogenblik. Zo snel gaat dat, ja? Worden we veranderd? En dan zullen wij de Heere tegemoet gaan. Dus dat is heel wat anders. Dus wij kunnen dus niet zeggen wat we nu zien. Oh, hij zal wel bijna komen. Of men kijkt naar de staat Israël, wat ik vroeger ook dacht. 1948. En die generatie die dat meemaakt, die zal de komst van de Heere meemaken. Ja, compleet niet aan de orde. Ik hoop dat hij vandaag komt, maar het kan, ik durf het haast niet te zeggen, het zou bij wijze van spreken ook 100 jaar kunnen duren. Ik weet het niet, de Bijbel geeft er geen uitsluitsel over. Maar mijn verwachting is, zonder tekenen, dat hij elk moment kan komen. Elk moment. Nou, en dan zie je vers 21, die ons verneemt. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, oké, voor hun is het natuurlijk een zegening. Als hij komt, want hun verlossing is nabij onder de tijd van de antichrist. En wij hebben de verlossing. Ja, hij kan zomaar komen waar je ook zit. En dan word ik daarheen. Ik zal die tijd niet meemaken van de grote verdrukking. Want wij zijn verlost van de toekomende toorn. Ja? Ik vind het een zegening dat ik dit mag weten. Ik weet wel, gelovigen kunnen ook in verdrukkingen zitten, sowieso. Maar die hoop dat hij hun kan komen halen. Hoop doet leven, toch? Paulus zegt ook, vertroost elkander met deze woorden. Dus die opname, dat hij ons komt halen, de toevergadering, is een troost voor ons. Voor als je het moeilijke omstandigheden. Het is een troost. Je bestemming is zeker. Hij komt ons halen. Zelfs al geloven die niet in, ja, die zijn er. Leden van het lichaam van Christus, die geloven niet. Ik had ook een tante, die zei, nee hoor, onzin. Ja, maar die komt uit zat in de kerk waar ik uitkom. En dan wordt de opname niet geleerd. Nee, er wordt openbaring geleerd. En dan denk je, wow. Ik verwacht hem, maar dan heb je het over het einde der tijden. En dan boezemt dat angst in. Net zoals in 2 Thessalonicenzen, dat Paulus spreekt over dat jullie zijn helemaal verschrikt. He, door valse brieven die in omloop waren, die Paulus zogenaamd geschreven zou hebben. En er werd dus beweerd dat die dag voor Christus aanstaande was. Dus ze dachten, dit is niet leuk. Kijk, als wij weg zijn en die nieuwe tijd is er, dan weten ze niet beter als het programma, het profetisch programma. En dan zullen zij ook aan de hand van dat programma en de brieven en de evangelie en ook de psalmen, zullen ze daardoor gesterkt worden in die verwachting dat hij hem komt halen. Maar niet zoals wij dat weten en leren. Nou, in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Zie je, het vernederde lichaam, wat is dat nou? Christus heeft zichzelf vernietigd en heeft zich vernederd. Heeft ook dat, niet dat zonde, hij heeft wel datzelfde lichaam als wij gehad, alleen dan zonde, zonde natuurlijk. Maar hij zat in de hemelse heerlijkheid, toch? Filippenzen 2 zegt hij dat, hij was aan God gelijk en dat heeft hij verlaten, hij heeft zichzelf vernietigd, die heerlijkheid heeft hij afgelegd. En toen hij kwam, zag je natuurlijk niet van de glorie die hij had toen hij in de hemel was. Dan zag hij er net, ja, niet zoals ik uit, maar wel als een mens, ja. Gewoon niet bijzonder, mens zoals jij en ik. Kon je echt niet zien aan, oh, dat is God. Je kent die plaatjes wel, hè, hoe die afgebeeld wordt altijd, toch? Want een hele, ja, nou ja, je weet het, je kent die plaatjes, hoe mensen zich dat voorstellen. Maar dat Jesaja zegt, nou, dat een gedaante dat wij niet houden hebben begeerd. Dus ik denk dat hij minder knap was, of mooier was zoals hij altijd afgebeeld wordt. Dat is wat wij graag zien. Maar bij God is het altijd andersom. Dus ja, laat je daar niet door verleiden. Maar vernederde lichaam, dus ons vernederd lichaam, dat wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dat is dus het tegenovergestelde. Dus je hebt een heerlijk lichaam, dat had de Heer Jezus. Wanneer had de Heer Jezus een heerlijk lichaam? Toen hij op aarde liep? Nee, toen had hij dat vernederde lichaam nog. Maar toen hij stierf en opstond uit de dood, had hij toen hetzelfde lichaam? Toen had hij een verheerlijk lichaam. Hij is opgestaan uit de dood. Hij kon door gesloten ruimte, door de deuren kon hij gewoon naar binnen. Hij kon zich verplaatsen met de snelheid van het licht. Want hij is op en neer gegaan. Want Maria mocht hem eerst niet vasthouden, want ik ben hem niet heen gegaan tot de Vader. En als je in een ander Bijbelboek kijkt, dan mogen ze hem gewoon aanraken. Ja, toen was hij inmiddels weer terug. Weet je hoe ver dat is daar? Dus een verheerlijk lichaam. En wij krijgen ook dat verheerlijke lichaam, zodat wij zo meteen, als wij worden opgenomen, met hem opgenomen kunnen worden in de wolken. Dat zou nu niet gaan, hoor. Weet je wat er met jou gebeurt als je zonder ruimtepak in de ruimte bent? Volgens mij, of je implodeert of je explodeert. Ik weet niet, één van de twee. Daar heb ik niet genoeg verstand van. Dus dat is niet voor niks. Maar wij kunnen zo meteen met dat verheerlijke lichaam gewoon door de ruimte heen die afstand afleggen samen met Christus. Dat is ongelooflijk. En dat kan ons vernederde lichaam dus niet. Dus wij worden ook geschikt gemaakt om met dat lichaam daar te gaan regeren. Geweldige zegening. Want hij zegt, Paulus zegt ook over de Heer Jezus, die alleen onsterfelijkheid bezit. Dat vond ik zo fascinerend toen ik dat leerde kennen, de diepte daarvan. Hij is de enige nog die dat verheerlijke lichaam heeft. Want iedereen die nu naar de hemel gaat, heeft geen lichaam. Dat krijgt hij met de opstanding. Dus Christus is de enige nog die dat onsterfelijke lichaam heeft, wat wij ook gaan krijgen. Bij hem zullen de littekens, hier en hier en in zijn voeten, zullen allemaal zichtbaar nog zijn in dat opstandingslichaam. Maar hoe weet ik dat? Thomas zegt toch, ik zal geenszins geloven, tenzij ik dat de tekenen de nagelen zie en dat hij gestoken is. En dan laat Christus het zien aan hem. Nou, dat is toch mooi dat je dit ziet, hè? Want het vernederd lichaam natuurlijk, wij zijn in Adam en door Adam is de zonde in de wereld gekomen. En toen is alles verpest. En daardoor zijn ook de ziektes gekomen. Virussen, ja? Virus, COVID. Ja, allemaal in de wereld gekomen door de zonde. Heeft niks met straf van God gemaakt te maken. Want je ziet ook dat dit wordt natuurlijk ook gebruikt weer. Dat is een straf van God. Omdat wij hebben ons, net zoals in de tekst uit het Oude Testament, daar ga je weer. Ja, dat gebeurde, dat God inderdaad, pestilentie, dat gaat ook in de toekomst gebeuren, in de openbaring. Ziektes zullen gebeuren. Dat zelfs een derde van het volk Israël omkomt. Nou, als je nu om je heen kijkt, kan je nog niet zeggen dat dat gebeurt, ja. Als God het doet, dan doet hij het wel, dan doet hij het goed, ja. Dat is een straf van God dan. Maar daar hebben wij nu niet mee te maken. Wat je nu ziet, heeft daar allemaal niks mee te maken. Wij leven in de bedenking der genade. Het is een gevolg van de zonde in de wereld. Wij zijn ook in zonde, in Adam. En daardoor heb ik ook die zondige natuur. Nou, als ik denk dan aan wat ik kan doen met mijn zondige lichaam. Nou ja, jullie hadden het over die film. Hoe heet die ook weer? Over Auschwitz of wat was het? Sobibor? Of dat je de gruwelijkste, dat je ziet wat een gruwelijke dingen de mensen kunnen doen. Dat is onvoorstelbaar. Dat, ik heb ook al eens gelezen, het was in Limburg een keer iemand. Dat was ook in die tijd. En dat was een hele, dat waren twee buren. En dat brak de oorlog uit. En die buren, die veranderd in een beest. Ja, in een kamp, een bewaker. Nou, je weet wat ze hebben. Dat gaat je voorstellingsvermogen te boven. Wat de zondige mens natuur kan doen. En het is nog angstaanjagender, vind ik, dat ik weet dat ik ook die angst, dat ik ook die zonnige natuur heb. Ik heb die ook. Ik zou het ook kunnen doen, ja? En dat is de, wat de zonnige natuur allemaal niet toe in staat is. Kijk, het vernederd lichaam, dat is door de zonde onderworpen, ja? Vernederd aan ziekte en moeite, ellende en pijn. Dat is één, zeker. En dat komt door de zonde. Maar het kan ook daardoor de meest verschrikkelijke, schandelijke en verwerpelijke dingen doen. En dat zien we om ons heen. Want ja, ik heb gelaten 5 vers 9 tot 21. Dat zijn drie versen die spreken wat dat vlees dus kan doen. We lezen dat wel eens heel snel overheen. Maar als ik ze voorlees. De werken des vlees zijn nu openbaar. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedacht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dus ja, dat is dat vernederde lichaam wat ik heb. Ik ben zo blij dat Romeinen zegt dat mijn oude mens, die zondige natuur, is aan het kruis geslagen. En mijn zonden zijn vergeven. Met andere woorden, je kan natuurlijk van een boom kan je natuurlijk de vruchten afknippen. Maar dan leeft die boom nog en dan gaat hij weer. Maar als je helemaal niet meer wil dat, dan moet je hem omhakken. Nou, dat is bij ons gebeurd. Wortel en tak zijn uitgeroeid. En daar moet ik het voor houden. Want ik weet, ik heb dat zonnige lichaam nog. Dus het kan nog steeds wel die vruchten, zondige vruchten gaan dragen. Het gelaten vijf wat ik net voorlas. Want dat zegt hij tegen gelovigen. En hij zag dat daar gebeurde namelijk. Die waren onder de wet. En je weet wat de wet doet, hè. Doet zonde kennen. Ga je het juist doen. Nou, daar zijn we zo meteen vanaf. Als wij zo meteen dat heerlijke, verheerlijke lichaam krijgen. Wat de Heer Jezus Christus ook had, wou ik zeggen. Maar nog steeds heeft. En Paulus heeft hem in die verheerlijke verschijning gezien. Nou, het wordt dus gelijkvormig. Dus als je denkt aan Romein 8 vers 29, dat wordt gelijkvormig. Dus, nou dat is het nu nog niet, hè. Maar als je Romein 8 vers 29 leest, wat staat daar? Daar staat, dus als je kijkt naar mijn positie, ziet God mij in Christus reeds helemaal gelijkvormig aan hem. Kijk, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Ja, want weet je, in vers 17, 8 vers 17 zie je ook staan, indien wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. En maar in de zin van een zoon, Galaten 4 zegt het ook, dat wij zijn zonen, en Christus is de zoon en de erfgenaam. Wij zijn ook in die positie van zonen geplaatst, dat wij ook erfgenamen zijn. Wat heeft Christus geërfd? De hemel en de aarde. En wij erven met Christus, onvoorstelbaar dat we dat hebben, de hemel. Die positie staan. Erven wij met hem. Met hem als het hoofd, ja. Maar dan moet je wel gelijkvormig aan zijn zoon zijn. En dat ziet hij ons reeds nu. Wij zijn, God ziet ons reeds. Dat we zijn gestorven, begraven, opgestaan. Hij ziet ons reeds als verheerlijkt. Als je die versie daarop krijgt, dan zie je ook dat wij zijn reeds verheerlijkt. Hoe kan dat nou? Ja, Romeinen 8 vers, hoeveel is het? 31 toch? 30. Zie je, dan zien we dat daar, dat wij zijn reeds verheerlijkt. Dus ik ben reeds helemaal gelijkvormig aan zijn zoon. Qua positie zoals hij mij ziet. Nou, dat geeft heel veel rust. Ik hoef daar niet aan te sleutelen, ik hoef mezelf niet te verbeteren, dat heb ik allemaal geprobeerd, dat lukt niet, maar God heeft het gedaan. Dat is nou de genade, hij heeft mij zo gemaakt, ik ben nu, dan weet je ook wat dat betekent, ik ben in Christus. Hij ziet mij gelijk aan zijn zoon, hoewel zijn zoon mijn hoofd is. En hij is ook een broeder van mij, staat er toch? Ja, als ik een zoon ben van de Vader en hij is een zoon van de Vader, dan zijn wij ook broeders. Dat is de God van de Bijbel, de schepper van de hemel en de aarde, die dat bedacht heeft en het nu aan het uitvoeren is voor ons, om zijn plan te kunnen uitvoeren. Hij heeft ons nodig, dat wil zeggen, hij heeft het zo gemaakt dat hij ons nodig heeft daarvoor. En daarom zijn wij de vervulling van Christus. Ja? Daardoor is het af en kan hij dat doen. Dus kijk, dus wij zijn gelijkvormig qua positie, qua zoonschap. We zijn ook met de erfenis, zijn we dat. En kijk, in de toekomst, Romeinen 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Nou, dit genade evangelie, dat maakt je gewoon heel erg nuchter. Je moet geen bovennatuurlijke dingen verwachten. Gelovigen denken ook altijd dat in het Oude Testament ook allemaal vol met wonderen staan, genezingen. Ga maar kijken in het Oude Testament, dat zie je bijna niet. Ja, wel wonderen, de Rode Zee en er zijn, dat het vlies op de grond werd gelegd. En dan was de omgeving nat en het vlies was droog. En andersom, of dat de zon 24 uur stilstaat, dat zijn enorme wonderen natuurlijk die je ziet. Maar het is niet zo dat elke dag daar maar wonderen gebeuren. Dat is niet zo. En het is ook met genezingen. Ja, dan denk ik bijvoorbeeld naar Naaman, de Syriër bijvoorbeeld. En met Elia en Elisa. Dat die ook die jongen die dood was, dat hij weer levend is. En zo van een aantal van die dingen. Maar voor de rest had je de wet. En er waren wetten ook voor wat je moest doen in verband met ziekte. Bijvoorbeeld afzonderen. Ja, ik kan het niet laten om te zeggen. Het is tegenovergestelde wat je nu ziet. Ja, in de Bijbel, God heeft het meeste verstand van ziektes en virussen. En als iemand een smettelijke ziekte had die een ander kon infecteren. En wat was dat? Melaatsheid. Wat gebeurde met zo iemand? Die moest in quarantaine. Dan liep hij met zo'n ratel. Ja, melaats, afstand blijven. Afstand. Ja, meer dan 1,5 meter. Maar de rest van het volk, dat ging gewoon verder. En nu zie je het andersom. Ik geloof dat de Bijbel zegt dat dat waar is, ja. Ik denk dat we daar het meest op kunnen vertrouwen. Maar goed, ik wijk af. Dus ja, dus als ik verder lees in 8 vers 23. Wij hebben de eerstelingen des geestes. De geest van het zoonschap, waardoor wij dus roepen Abba Vader. Hè? En zuchten in onszelf. Zie je, dus wij kunnen ook gewoon nog steeds zuchten. En wij worden gewoon ziek. Dat kan. En we worden niet genezen. Of je moet misschien een goede dokter hebben met goede medicijnen. En dan kan het. Maar het is niet zo dat God ons geneest. God geneest nu niet. Hij doet geen bovennatuurlijke dingen. Behalve dan dat hij mensen redt. Dus mensen die het geloven, het evangelie. Dat zijn geest die persoon in het lichaam van Christus plaatst, doopt. Nou, dat is natuurlijk een geweldige. Wie kan dat? Dat kan je uit jezelf niet doen, dat doet de geest. Dus dat is een geweldig iets, een bovennatuurlijk iets. En dan heb ik zijn geest ontvangen. En wat krijg ik dan ook nog? Dan krijg ik die bovennatuurlijke bekrachtiging. Dat is toch een wonderlijk eigenlijk, als je dat ziet. Gods geest komt in mij wonen. En die geeft mij dan kracht om die zondige natuur die ik daarvoor constant heb proberen te bestrijden en te overwinnen. En wat niet lukte. En dat het nu wel lukt. En dat komt door die kracht van de opstanding. En dit vers gaat ook over de opstanding. Maar ik heb nu reeds de geest van de aanneming tot kinderen. Maar ik heb nu reeds ook al de kracht van de opstanding in mij. Die mij zo meteen ook dat nieuwe lichaam gaat geven. Waarmee Christus ook uit de dood is opgewekt. Die heb ik. Het is gewoon, ik zei het vorige keer al, in de brief van Paulus. Dat is één brok dynamiet. Zijn evangelie is de bevestiging voor ons. En als je komt of luistert alleen maar om kennis op te doen, dan ben je niet goed bezig. Want kennis maakt opgeblazen. De bedoeling is, je kan natuurlijk een hele leuke boodschap brengen en een mooie studies geven. En dat is ook, doe je ook graag natuurlijk. Maar Paulus spreekt over, predik het woord, tijdig en ontijdig. Vermaan, moet je ook doen met het woord. Is niet leuk? Is niet altijd leuk, dat, voor ons ja. Maar dat is wat het woord natuurlijk ook bij ons behoort te doen. Vermanen, corrigeren, veranderen, wordt veranderd door de vernieuwing door je gemoed. Ja? Nou, door trots verander je niet hoor. Het is alleen buigen voor het woord en zijn woord het in jou laten doen en je te laten veranderen. Wordt veranderd. Er staat niet verander jezelf. Dat kan je niet. Dat deed ik voorheen ook. Wordt veranderd. Hij wil het in je doen. Alleen je moet je wel openstellen en het natuurlijk ook willen. En dan krijg je het ook in de praktijk dat je gelijkvormig aan hem gaat worden. Ja, dan wordt het zichtbaar. Ja, zeker. Dan ga je veranderen, ja. Dus als je ziet hier, ik krijg dus... ik heb het vers niet eens afgemaakt, 23. Verwachtende de aanneming tot kinderen. Kijk, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus je kan het noemen de opname, je kan het noemen de toevergadering. Je kan het noemen de aanneming tot kinderen. Dan is die verlossing, zeg maar, voltooid. De Filippenzen 3 vers 21, als we daar naar terug gaan, dan zie je, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Het wordt veranderd. Dus je blijft jezelf de identiteit hebben. Hè? Hoe dat zit, weet ik ook niet precies. Maar als ik in de hemel ben, en ik ben er bijvoorbeeld al, en dan, nou ja, laat ik iemand uitkiezen, dan komt Jaap. Later is hij ook in de heren. En is hij ook gestorven. En dan denk ik dus, dat we kunnen elkaar gewoon herkennen. We hebben daar studies over gehad. Dus je blijft herkenbaar. Weet je je gezicht? Ik heb vandaag in het, gisteravond in het, hoe heet dat, vriendinnenboekje van Aubrey geschreven. En waar hou je van en wat vind je leuk, favoriete website en bla 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 bla. Maar ja, dan moet je ook een fotootje bij hebben. Ja, die heb ik niet. Dus er zit geen fotootje bij nu op het ogenblik. Ik zeg, nou, zullen we kijken of we er eentje kunnen uitknippen. Maar een foto, waar maak je een foto van in je paspoort of in je met je rijbewijs of in zo'n vriendinnenboekje? Niet van je voet. Niet van je hand. Van wat? Van je gezicht. Je identiteit, dat ben jij, je gezicht. Ja, daar word je aan herkend bij de paspoortcontrole. Ze laten niet een foto van je voet zien, dat doe je niet. Dus, daarom, Christus ook, ze herkende Christus. En als je denkt aan Mozes en Elia op de berg, ja. Nou, Petrus had het over Abraham en Mozes. Nee, Mozes en Elia. Herken maar, dus wij ook. Dus wij worden veranderd. Het is niet zo dat jij, ja, compleet ander, dat ik een soort Arnold Schwarzenegger ben zometeen, bijvoorbeeld, als ik word opgenomen. Nee, je blijft dezelfde persoon met een veranderd lichaam zonder zonde. En met dezelfde werking, dat is dat verheerlijkte lichaam. Nou, dat is een geweldige toekomst. En dat is dus, kijk in Filippenzen 3 vers 10. Dus qua positie ziet hij mij helemaal gelijkvormig aan zijn zoon. Qua erfenis heb ik de erfenis al reeds gekregen. Mijn positie, die hangt af van mijn gehoorzaamheid aan het geloof. Maar als we het over gelijkvormig hebben aan Christus in deze tijd, dan hebben we natuurlijk, wat kan ik daar nog iets aan doen? Dat heeft te maken met mijn gehoorzaamheid, met mijn wandel. Nou, dat weet je, dat als je net deze boodschap kent, dan begin je hier en dan ga je langzaam zo, of zit heel lang in een bepaalde boodschap, hè, niet rechtgesneden, nou, dan groei je niet. Bestaat gewoon niet. Je kan een evangelische gelovige zijn en 10, 20 jaar in het evangelie zitten, maar er is geen inwendige versterking waardoor wij die groei meemaken zoals we dat met de boodschap van genade hebben. Want dan gaat Gods geest namelijk werken. Nou, en dan zie je dus, als het goed is, ga je dat en dat en dat en dat en dat. Dan is dat een groeien, hè? Hij zegt ook, wordt volmaakt. Nou, en kijk, Filippenzen 3 vers 9. Daar spreekt Paulus over zijn verleden, de vers ervoor. Maar nu zegt hij vers 9, ik wil in hem gevonden worden. Ja? Niet hebben de mijrevaardigheid die uit de wet is, want dat had hij toen hij als ongelovige was. Maar, dus we kunnen allemaal ook naar onszelf kijken. Ik was ook eertijds ongelovig. Of een religieuze man. En ik probeerde ook mijn rechtvaardigheid op te richten. Maar Paulus zegt nu, wacht eventjes, die wil ik niet meer hebben. Nee, nee, ik wil die rechtvaardigheid hebben die door het geloof in Christus is. Nee, van Christus. Zijn geloof. Hij heeft namelijk rechtvaardig geleefd en het gedaan tot aan het kruis. Heeft hij nooit gefaald. Hij heeft altijd rechtvaardig geleefd door het geloof en gehoorzaamheid aan de Vader. En die rechtvaardigheid, zegt hij, die wil ik hebben. De rechtvaardigheid die uit God is, kijk, door het geloof. Door het geloof in het geloof. Het geloof van Christus, kan je zeggen, dat is natuurlijk dat hij de Vader altijd heeft gehoorzaamd, tot aan het kruis. Maar we kunnen dat verder, in de brief van Paulus kunnen wij dat geloof van Christus vinden. En daar moet je in geloven en gehoorzamen. Waarom? Ja, dat is wat Paulus wil, en hij is ons voorbeeld, en ik hoop dat dat voor ons allemaal is, opdat ik hem kenne. Hij kent hem toch al? Ja. Maar je weet hoe dat gaat, hè? Je kan iemand kennen, en je ziet hem zo nu dan, nou, op oppervlakkig, hallo, gaat het, en je kent hem. Maar als je natuurlijk een regelmatige omgang met iemand hebt, dan ga je elkaar beter kennen. Ja, dat is met een huwelijk ook zo. Of je hebt verkering en dan ga je verloven. Dat is de officiële route, hè? En dan trouwen. Nu is het natuurlijk vaak, we gaan samenwonen. Maar oké, laten we dat even buiten beschouwing. Maar dan zie je, een grapje, dat hebben we natuurlijk al vorige keer ook al gezegd. Liefde maakt blind, ja? En als je getrouwd bent, ja, dat is, dan ga je ogen open. Dan ga je natuurlijk veel meer zien van die ander. Men zei vroeger ook wel eens, ja, gaan we met elkaar op vakantie? Nou, dan kom je er wel achter, ja? Ja, dan ga je elkaar natuurlijk, omdat je zit constant met elkaar, maar dan ga je elkaar beter kennen. Nou, kijk, dan krijg je te maken met, en dat bedoel ik natuurlijk meestal, ja, dan zie je ook de negatieve puntjes die je ervoor eigenlijk misschien niet wou zien, ik weet het niet, maar met de Heer Jezus Christus zie je geen negatieve punten. Dus als je dan spreekt, in vers 10, opdat ik hem kenne, dan zal je nooit, nooit teleurgesteld worden in dingen die je niet leuk vindt van de Heer Jezus. Weet je wanneer je dat wel hebt? Als je naar de Evangelie gaat, of het Oude Testament, of je gaat naar Openbaring gaan. Niet negatieve dingen in de Heer Jezus, maar dan zie je wel negatieve dingen die gebeuren, omdat hij komt oordelen. En dat hij dan, als je niet gehoorzaamt, dan zal ik je straffen, bijvoorbeeld. Nee, omdat ik hem kenne, dat heeft te maken met de gehoorzaamheid aan het Evangelie. En hij wil dat ik dan, dat hij hem gaat persoonlijk kennen, meer en meer kennen. En wat dan nog meer? De kracht van zijn opstanding. Ik vind het altijd wonderlijk als mensen praten over de Heer Jezus. En dan zeggen ze, ja, ik had dat moeilijk, maar hij was mij nabij. Hij heeft mij gesteund. Hij heeft me nooit verlaten. En dan denk ik, ja, een ongelovige, wat zal hij, als hij dat leest? Denk hij, hoe kan dat dan? Hij heeft die Heer Jezus nog nooit gezien. Het is ook wonderlijk. Dat een persoon je praat over, je hebt hem nooit gezien. Ik heb hem alleen maar vanuit de Bijbel en Gods geest getuigd met mijn geest. Ik heb het geloofd. Maar dat is wat het woord in mij doet. Dus ik heb hem dan wel niet letterlijk gezien. Ik heb hem ook niet letterlijk naast mijn bed zien staan toen ik ziek was. Maar ik heb wel ervaren de geestelijke bekrachtiging door hem. En dan ga je hem ervaren, hè. Dit is wat hier gebeurt, de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig worden. Wat is de gemeenschap aan zijns lijden? Nou, dat is gewoon, ga maar gewoon op je werk de hele dag vertellen dat de Heer Jezus stierf voor de zonde van die personen daar. Nou, dan krijg je er zelf mee te maken hoe men daarover denkt, ja. Dan krijg je met lijden te maken, toch? Ja, zo is het. En dat is het lijden van Christus. Het is het lijden van Christus. Wat je in Paulus ziet, dus het is nu met dat evangelie dat je gaat vertellen, mensen, jullie zijn verloren, je moet gered worden. En dat kan maar op één manier. En als je voor de, wie godzalig wil leven, wat zal ermee gebeuren? Die zullen ook wat vervolgd worden. Dat gebeurt. Dus wil je dat niet, dan moet je gewoon je mond houden. Maar Paulus zegt, nee, ik wil hem kennen. Dus ja, ik wil die rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Dat betekent, als jij inderdaad rechtvaardig gaat leven en niet meer aan allerlei dingen gaat meedoen, waarvan je zegt, dat deugt niet, wat ik vroeger misschien wat makkelijker in was, dan gaat dat natuurlijk wel ervaren en zien. En dan zal je zien, ik had ook een vriend, hè. Ja, ik ging ook rechtvaardig leven. En toen is die vriendschap is gewoon opgehouden te bestaan. Want ja, ik was gewoon een andere persoon geworden voor die. Maar hij is niet veranderd, ik was veranderd. En hij wil in dat leventje blijven, maar ik wou dat niet meer. Ja, dat is ook. En dan krijg je dus ook sociale contacten, zelfs met je broeders en zusters, die kunnen daardoor verloren gaan. Paulus is toch ook alles kwijtgeraakt? Alles. Maar toch zegt hij, opdat ik hem kenne. Dat is voor hem de hoofdmoot. Daar gaat het om. Gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. zijn dood gelijkvormig worden. Paulus zegt, dood dan de leden die op aarde zijn. Weet je wat zijn dood gelijkvormig worden? Niet dat ik ook aan het kruis geslagen ga worden. Nee, dat is het afsterven aan de oude mens. Dat is het afsterven aan de oude mens. Jij zegt ook wel eens, nou vroeger zou ik... Nou, als hij dat tegen mij gezegd had vroeger, nou dan was het... dan was hij nog niet jarig. En ik kook soms al van binnen, maar nu merk ik, hé, ik krijg de kracht en toch de rust om niet meer in het vlees te handelen. Dat is die oude mens. Dat is nou een voorbeeld van zijn dood gelijkvormig worden. Romeinen 6. Dat, je zou ook kunnen zeggen, dit is de ervaring van Romeinen 6 in je dagelijks leven. Dat is het gelijkvormig worden in je wandel aan Christus. Ja, steeds weer afsterven aan die oude mens. En dat is een levenslang proces, want je weet, die oude mens, die is nog springlevend. En die is pas dood, als ik hier in vers 21 het nieuwe lichaam krijg. Ja, het waait behoorlijk, hè? Nou, lekker toch? Hè? We moeten ventileren. Nou, dat gebeurt, kan je wel zeggen, toch? Dus ja, zo volg je eigenlijk. Dus als je, men wil dan de Heer Jezus Christus volgen, wat betekent dat dan? Ja, dan denkt men aan de evangelie, maar gelijkvormig aan Christus worden, dat is natuurlijk, als je Paulus gaat volgen, dus Christus in Paulus. Nou. Oké. Nou ja, dat is dus een geweldige zegening voor ons dat wij vers 10 kunnen zeggen. Ja? Hem kennen, de kracht van zijn opstanding mag ervaren. De gemeenschap van zijn lijden. Dat heeft te maken, dat is niet mijn lijden, maar zijn lijden in hem, in mij. Zijn lijden is het. En gelijkvormig worden aan zijn dood. Ja. Ja, dat is het afsterven van die oude mens. En dat is waar het hier om gaat. En dat is nu in deze tijd. Nou, kijk in Romeinen of Filippenzen 4, vers 6 en 7. Nee, ik ga hier stoppen. We gaan de volgende keer mee verder. Dus, geweldig vers toch? Die hoop voor ons die we hebben. Voor in de toekomst. Elk moment. We troosten elkaar met deze woorden. En ik zie eruit dat zijn lichaam, als ik dat mag zien, mag aanraken. En dat we met elkaar, met z'n allen, opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet. En wat er gebeurt, is zal dat zijn, zeg. Die verandering alleen op dat ene moment. Ik probeer het voor te stellen, maar het is natuurlijk niet voor te stellen. Stel je voor dat hij hier nu komt, ja. En opeens, ploep, zitten we allemaal met een nieuw lichaam. Opeens gaan we gewoon van de lucht in. En dat is de hoop die wij hebben. En wat er gebeurt, en zal dat zijn als je dan die aardbol ziet. En dat hele lichaam van Christus gaat dan. En waar gaat hij ons heen brengen trouwens? Naar de derde hemel. En dat is in het noorden, hè? Daarboven. Dus over op de aardbol gaat het hele lichaam van Christus. Gaan de mensen de Heer tegemoet in de lucht. En dan zullen wij zo naar boven voor altijd bij de Heer zijn. Nou, zullen we voor die zegening danken. Vader, dank u wel, Vader, voor de geweldige boodschap, voor het heerlijke evangelie, dat wij die verwachting hebben dat wij eenmaal zullen worden opgenomen. Het kan elke minuut gebeuren, Vader, en daar zien we ook echt naar uit. Dank u wel voor die genade en voor die zegening die wij hebben, Vader, dat we dit weten. In de naam van de Heer Jezus. Amen.